Hey, jawel, jawel. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en dit wordt weer zo'n aflevering. Ik heb lekker gesport vanochtend, eigenlijk heel de week. En terwijl ik heel de week aan het sporten ben, heb ik op supersnelheid allerlei podcasts aanstaan om maar op de hoogte te blijven van alles wat er wereldwijd gebeurt in de macro-economie, in de politiek en uiteraard in de wereld van Bitcoin. En dit heeft ertoe geleid dat ik vandaag super enthousiast naar huis ben gaan fietsen vanuit de sportschool. Omdat ik plotseling wist waar ik heel graag een extra show over op wilde nemen. En dat gaat dus deze show worden. Nou, voordat we daarmee mee aan de slag gaan, wil ik je uiteraard even vragen, mocht je op dit moment op YouTube zitten, wil je dan alsjeblieft even abonneren op ons kanaal? We zijn pas recentelijk op YouTube begonnen. We hebben al die tijd alleen op Apple Podcasts en op Spotify hebben we onze content gedeeld. Maar sinds kort zijn we ook op YouTube begonnen, omdat dit absoluut helpt om meer bereik te realiseren en daardoor dus ook leukere en interessantere gasten in de show uit te kunnen nodigen. Want die kijken nog wel eens naar hoe druk bezocht het YouTube-kanaal is. Dus mocht je daar even naartoe willen gaan en even abonneren en even en deze aflevering ook te liken als je hem leuk vindt, dan zou dat absoluut top zijn. Mocht je alleen luisteren vandaag, wat natuurlijk ook helemaal prima is op Spotify en op Apple Podcasts, kan je natuurlijk ook abonneren en even een reactie achterlaten, zodat wij realiseren dat we ons werk goed blijven doen. Nou, met dat inmiddels uit de weg, wil ik eigenlijk aan de slag gaan. En wat ik zei, overenthousiast geraakt de afgelopen paar dagen met betrekking tot mijn research. En dat heeft ertoe geleid dat ik, wat ik zei, snel naar huis ben gefietst en een hele presentatie in elkaar heb geflatst in enkele, tientallen minuten. En inmiddels mijn koffietje op heb, mijn eten op heb. Dus ik ben er klaar voor om enthousiast door die research heen te gaan lopen, door die data heen te gaan lopen. En ik denk dat de titel wel op zijn plaats is, hè. Wordt 2024 het absolute start zijn van massale en wereldwijde Bitcoin adoptie? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En ik denk dat ik een soort van, quote-unquote, compelling case kan maken dat dit gaande is. En daar gaan we dus even met betrekking tot wat data research en natuurlijk mijn persoonlijke bias en visie, gaan we daar even doorheen lopen. Dus in dat geval wil ik mijn scherm gaan delen, zodat je niet de hele tijd naar mijn hoofd hoeft te kijken als je op YouTube kijkt. Mocht je op Spotify of op Apple Podcasts zitten, don't worry. Want is allemaal heel goed te beluisteren, want ik ga alles oplezen en het zijn niet echt zozeer charts. Dus ik deel even mijn scherm hier live, dus dan gaan we nu naar scherm delen. Dan gaan we deze wat kleiner maken en natuurlijk de presentatie wat groter. En als het goed is, zien jullie nu voor je en voor degene die luisteren, die zien hier voor zich een tweet van David Bailey. En dat is de CEO van Bitcoin Magazine. Uiteraard de titel van vandaag: wordt 2024 het start zijn van massale en wereldwijde Bitcoin adoptie? Nou, ik begin met een plaatje van een tweet van David Bailey, zoals net gezegd. En ik quote wel eventjes. Today was a historic moment in our journey towards hyper-Bitcoinization. The former and next president of the United States gathered America's hash rate and committed to championing our cause in DC and on the global stage. Bitcoin will thrive in the United States. Orange man plus Orange coin is good. Oké, ik ga zo meteen door op Trump, want dit gaat natuurlijk over Trump en wat er de afgelopen week gebeurd is met betrekking tot Trump. Wat hij gezegd heeft met betrekking tot Bitcoin en crypto. En dat is een huge signal. Dus blijf hangen tot tegen het eind van de presentatie, waarbij ik dit verder uit ga werken en bespreken, zodat jij snapt wat er eigenlijk allemaal aan de hand is en hoe groot dit eigenlijk is. Maar misschien is het dan wel even handig, omdat we het hebben over, is 2024 dan uiteindelijk het start zijn voor massale en wereldwijde Bitcoin adoptie? Dan is het misschien wel even interessant om te kijken wat er in 2024 allemaal überhaupt gebeurd is met betrekking tot Bitcoin. En voordat we zelfs in 2024 gaan beginnen, begin ik op 13 december 2023. Dus vlak voordat 2024 aanving, FASB regelwijziging. De FASB accounting rule. Nou, dat zegt de meeste eigenlijk helemaal niets. En ik denk ook voor degene die op dit moment zin hebben om hier verder in te gaan bestuderen. Vele mensen die naar mijn podcast luisteren, die vragen en er komen allemaal reacties binnen van: hoe komt het dat jij zo ver en sneller op de hoogte bent dan ongeveer alle andere Nederlandse podcasten met betrekking tot Bitcoin of met betrekking tot, tot de economie? En ik denk dat dat komt omdat mijn focus over het algemeen ligt op wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Want in de Verenigde Staten, hè, ik heb dat vaak uitgelegd, ga ik nu niet herhalen, daar wordt natuurlijk de dollar gecreëerd. En de Verenigde Staten, in dit geval de Centrale Bank van de Verenigde Staten, is de enige die de basislaag van ons financiële systeem, namelijk de dollar, zelf kan creëren. En heeft ook beschikking op het creëren van de Global Reserve Asset. En, oh, ik zie even dat er wat misgaat. En de Global Reserve Asset is in dit geval natuurlijk De Global Reserve Asset is in dit geval natuurlijk de Treasury Market, de staatsobligatie van de Verenigde Staten. Nou, en omdat daar uiteindelijk de lakens worden uitgedeeld, merk je ook omdat de laten we even zeggen, de cultuur binnen de Verenigde Staten is natuurlijk compleet anders dan die in Europa. Europa heeft veel meer geschiedenis, veel meer cultuur en verschillende culturen. En hangt ook eigenlijk wat dat betreft zit al veel dieper in die wet en regelgeving van dat jarenlange, eeuwenlange geneuzel van al die gecentraliseerde machten die alles maar proberen te controleren, te sturen en te bewaken. De Verenigde Staten is natuurlijk in die zin nog een stuk meer vrij. En ook die trend is natuurlijk naar minder vrij aan het gaan. Maar het is natuurlijk wel uitermate interessant om te kijken: oké, als we naar de Verenigde Staten kijken, alles gebeurt daar eerder, sneller en vlotter dan dat het in Europa gebeurt. En als je dan begrijpt hoe het financiële systeem gestructureerd is, dan zul je ook begrijpen dat het veel nuttiger en zinvoller is om te kijken naar de beslissingen die daar worden genomen dan de beslissingen die in Europa worden genomen. Omdat dat min of meer eigenlijk een soort van blik in de toekomst is van wat er uiteindelijk in Europa gaat gebeuren. Nou, oké, met dat in ieder geval uit de weg heb ik hier voor mijn neus staan de FASB regelwijziging die dus op 13 december 2023 heeft plaatsgevonden. Het staat voor Accounting for and Disclosure of Crypto Assets. Dat was de regel. Nou, de regel, wat dat uiteindelijk zegt is, en ik quote hier even uit het rapport die dus destijds is gewijzigd. De wijzigingen in de ASU verbeteren de boekhouding voor bepaalde cryptoactiva door van een entiteit te eisen dat zij deze cryptoactiva elke rapportageperiode tegen de reële waarde waardeert, waarbij veranderingen in de reële waarde worden opgenomen in de netto winst. De wijzigingen verbeteren ook de informatie die aan beleggers wordt verstrekt over de cryptoactiva bezit van een entiteit door openbaarmaking te vereisen over de aanzienlijke bezittingen, contractuele verkoopbeperkingen en veranderingen tijdens de rapportageperiode. Oké, bijna niemand heeft het over deze wijziging gehad, maar dit is een enorme positieve verandering geweest voor de Bitcoin en de crypto assets in general destijds in 2023 in de Verenigde Staten. Want het zorgde er namelijk voor dat als bedrijven Bitcoin of crypto op de balans hadden staan, in het verleden moesten ze hun verlies daadwerkelijk, moesten ze belasting betalen over het aankoopbedrag van de Bitcoin of crypto asset. Dus als de Bitcoin of crypto asset ruim in het verlies stond, dan moesten zij belasting betalen over het initiële bedrag dat zij gebruikt hebben om dat aan te schaffen. Nou, je kan je dus voorstellen als je zwaar in de min staat, dat dat enorm negatief uitpakt voor de entiteit in kwestie. En het, als klap op de vuurpijl was het ook nog eens zo dat op het moment dat je wel winst had gemaakt, dus als de Bitcoin en of crypto asset omhoog was gegaan, dan moesten ze daar over die extra winst extra belasting betalen. Dus ze werden eigenlijk aan twee kanten, zoals dat mooi worden ze eigenlijk gegrepen. Dus het was uitermate lastig of zeg maar niet financieel niet interessant voor specifieke entiteiten die onder deze wetgeving vielen om Bitcoin en crypto op de balans te zetten. En op het moment dat deze regeling werd aangepast, en dat ging niet gelijk in per 1-2024, maar dat gaat eigenlijk officieel pas in per 1-2025. Maar dat betekent dus wel, aangezien die wetgeving in 13 december 2023 is veranderd, dat deze entiteiten al vanaf 2024 Bitcoin en crypto op de balans konden zetten, want ze hoeven het pas voor het eerst op te geven per 1-2025. En in dit geval mochten ze de reële waarde weergeven. Dus als ze zeg maar voor een ton bitcoin op de balans hebben gezet en die bitcoin is op dat moment nog maar 40.000 euro waard, dan hoeven ze alleen maar aan te geven, joh, ik heb 40.000 euro aan bitcoin op de balans staan. En als ik het niet verkoop, hoeven ze ook nog geen belasting erover te betalen. Dus dat gaat er pas om op het moment dat je het gaat inwisselen. Maar als je dan dus verlies hebt, dan mag je het ook echt afboeken. Dit was voorheen dus anders. Dus dit was een regelwijziging die plaats heeft gevonden voor, jawel, en dat hebben we natuurlijk gezien op 10 januari 2024, toen natuurlijk de spot Bitcoin ETF werd goedgekeurd. Voor de mensen die kijken, die zitten naar een plaatje te kijken van een printscreen die ik gehaald heb uit de pers. Uit het persbericht van Chairman Gary Gensler van de SEC, de Security and Exchange Commission. Hij was uiteindelijk degene die deze moest goedkeuren. En het artikel heette Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange Traded Products. Nou, voor de mensen die niet precies weten wat een spot ETF is, uiteindelijk is ETF, een spot ETF, is een financieel instrument dat er uiteindelijk voor zorgt dat het eenvoudiger is voor specifieke entiteiten. Net als die FASB-wetgeving wijziging die net heeft plaatsgevonden, gaf ik ook al aan. Dat is een wetgeving wijziging geweest waardoor het makkelijker is om Bitcoin en crypto op de balans te zetten zonder dat je jezelf te veel in de voet schiet. En een spot Bitcoin ETF heeft het zowaar nog makkelijker gemaakt. Want in dit geval is er dus een centrale issuer, bijvoorbeeld zoals BlackRock of Fidelity, die dus een instrument heeft gecreëerd. Dat heet dan de spot Bitcoin ETF. En die kunnen dan bij al hun klanten, dus al die instituties die klant zijn bij BlackRock en bij Fidelity, et cetera, die hoeven nu niet meer zelf een account aan te maken bij een Bitcoin exchange, hoeven niet meer zelf een wallet op gang te zetten of een walletstructuur in gang te zetten. Al die moeilijkheid die bij investeren in Bitcoin en crypto komt kijken, daar hoeven zij hun vingers niet aan te branden. Zij kunnen simpelweg naar BlackRock en Fidelity gaan om aan te geven, joh, wij willen exposure tot Bitcoin. Dus wij willen graag geld overmaken naar jullie in dollars. En wij willen eigenlijk dat jullie voor ons die Bitcoin kopen. Nou, dan krijgen ze dus een aandeel, eigenlijk een papieren instrument, een papieren contract. Dat is dan een aandeel van die spot Bitcoin ETF. Die krijgen zij dan in hun bezit. Dus dan ownen ze eigenlijk paper Bitcoin, een papieren document waarop staat, jij bezit zoveel aan Bitcoin. En die Bitcoin wordt dan uiteindelijk gekocht door BlackRock, Fidelity en of een andere centrale autoriteit waar jij op dat moment je spot Bitcoin ETF koopt. Dan heb jij dus wel exposure als entiteit tot Bitcoin, hè? Want als jij Bitcoin koopt, of als jij die spot ETF koopt, dan heb jij dus toegang tot de prijs van Bitcoin. Dus als de prijs omhoog gaat, dan maak jij winst. Maar op het moment dat jij die winst dan wil innen, dan zou jij je spot Bitcoin ETF aandeel moeten verkopen en krijg jij dus winst in dollars of in euro's terug. En je bent dus geen volledige rechtmatige eigenaar van Bitcoin zelf. Je bent eigenaar van een papieren instrument dat Bitcoin op de balans heeft staan. Dus die entiteit die dat instrument heeft gecreëerd, zij, BlackRock in dit geval, hebben dan Bitcoin op de balans staan. Maar waarom is dit dus positief? Dus ik ben natuurlijk in dit geval een Bitcoiner. Dus ik zal altijd zeggen, not your keys, not your coins. Dus als jij niet zelf je eigen privésleutel, je private key hebt tot jouw eigen wallet, dan bezit jij niet echt Bitcoin, maar bezit jij een afgeleide daarvan. Maar, be that as it may, alle grote instituties en entiteiten die toegang wilden hebben tot Bitcoin en voorheen niet konden, omdat de wetgeving niet toestond dat zij Bitcoin op de balans konden zetten, of dat het gewoon veel te moeizaam is voor zo'n groot bedrijf met al hun stakeholders en al hun shareholders om Bitcoin op de balans te zetten, werd het ineens door deze goedkeuring op 10 januari 2024, werd het ineens een heel stuk eenvoudiger, want het was ineens quote-unquote goedgekeurd door de autoriteiten, in dit geval de SEC of the United States. Dat brengt natuurlijk dat al die entiteiten er minder afkeer tegen hebben. Ze hebben minder twijfels, want ze denken, hey, het is wetmatig inmiddels goedgekeurd. Spot ETF's van goud hebben het ook altijd goed gedaan en nu hebben wij toegang tot Bitcoin. Dus zij konden simpelweg in één keer veel eenvoudiger met veel grotere bedragen tegelijkertijd exposure tot Bitcoin krijgen. Vervolgens gingen de BlackRock en de Fidelity's en co. Die kopen dan daadwerkelijk die Bitcoin. Die zetten het op eigenlijk op hun balans. Quote unquote op hun balans. Maar zij hebben dat ook weer uitbesteed, in dit geval aan Coinbase, maar dat even terzijde. Maar die bitcoin wordt dus daadwerkelijk gekocht en dan krijgt dat bedrijf, dat klant is bij Fidelity, die krijgt dan een overzicht van oké, u bezit zoveel aandelen van de spot bitcoin ETF en dat geeft u zoveel exposure, et cetera. Nou, waarom is dit zo'n grootschalig iets geweest? Voor de mensen die zitten te kijken, die kijken nu naar de hoeveelheid volume dat is toegenomen vanaf dat moment in januari. En voor de mensen die alleen luisteren, hè, want de mensen die kijken, die kunnen natuurlijk netjes volgen hier. Voor de mensen die luisteren, die zien hier een grafiek voor zich dat de prijs van Bitcoin, die was natuurlijk al vanaf begin 2023, hè, want hij was eind 2022 gebodemd. Dat was het diepste moment in de bear market. Die hebben wij in de crypto scene community nu natuurlijk met z'n allen geanalyseerd. En daar hebben wij flink op ingeslagen, omdat we min of meer konden aantonen met een hoge probabiliteit dat dit in ieder geval rondom de bodem is. Dus dat was voor ons een moment om toe te slaan en vooral veel bitcoin op dat moment te kopen. Maar dat was het moment dat eigenlijk soort van nieuwe bullrun eigenlijk begon. Je zou ook kunnen zeggen het herstel vanuit de bear market. Maar als je kijkt naar de grafiek, heb ik niet alleen de prijs laten zien, maar heb ik ook in dit geval de volume toegevoegd van de hoeveelheid bitcoin dat gekocht wordt. En als je dan kijkt naar ergens begin, dus in januari 2024, dan zie je ineens die kleurtjes die de volume weergeven, zie je enorm toenemen. Dus enorme hoeveelheden geld zijn tegelijkertijd in het Bitcoin netwerk terechtgekomen op het moment dat die spot Bitcoin ETF werd goedgekeurd. Kijk, dames en heren, voor de mensen die niet precies weten hoe dat werkt, maar retail bestaat natuurlijk uit allerlei kleinere investeerders, uit mensen zoals jij en ik en natuurlijk ook wel wat rijkere en wat whales, mensen die gewoon heel veel geld hebben. Maar die instituties die hadden nooit toegang tot Bitcoin en crypto. En deze spot Bitcoin ETF, vehicle zoals dat noemen, vervoersmiddel, die heeft ertoe geleid dat zij in één klap met gigantisch grote bedragen toegang konden vinden tot dit netwerk, zonder dat ze daar te veel pushpas, tijd en energie aan kwijt waren, want daar zitten ze natuurlijk niet op te wachten. Met alle risico's van dien, als een bedrijf Bitcoin moet kopen, zijn eigen exchange moet gaan uitkiezen, daar gaat research aan vooraf, zijn eigen walletstructuur, wie houdt dan die sleutels en wat als er wat met die persoon gebeurt, hoe kan dat zeg maar via een multisig solution, verschillende handtekeningen, verschillende sleutels, hoe kan dat nou voldoende veilig worden opgezet? Nou, dat zorgt voor een enorme leercurve en een enorm leerproces, dat die bedrijven zoiets hebben, weet je wel, fuck it, wij willen gewoon toegang en wij maken gebruik van die spot Bitcoin ETF, want wij vertrouwen BlackRock, Fidelity en of welke aanbieder dan ook om onze Bitcoin veilig te bewaren achter de schermen. Zodoende kwamen er dus gigantische hoeveelheden liquiditeit, geld kwam richting het Bitcoin netwerk en dat is wat je hebt zien gebeuren sinds dat moment. En niet geheel verrassend heeft dat de prijs natuurlijk ook uiteindelijk van de 40-45k range in één keer opgetild naar de 60-75k in dollar range, waar we nu op dit moment nog steeds zitten. Een andere grafiek die ik ook gelijk erbij heb gekozen is gewoon de netto volume die spot Bitcoin ETF issuers, dus BlackRock, Fidelity, Grayscale en nog een x-aantal andere, wat voor volume zij hebben toegevoegd aan het Bitcoin netwerk. En als je dan kijkt naar, want dat is eigenlijk min of meer per week of per dag wordt dat dan weergegeven. Ja, weet je, dat gaat om miljarden euro's tegelijkertijd. Daar is niet tegenop te boksen als het gaat om de retailmarkt. En daarom heb je ook gezien dat de crypto-industry in general de afgelopen, laten we even zeggen, 14, 15 maanden, als Bitcoin uit zijn bear market ontwaakt, dan blijft crypto altijd achter, want dat is veel harder geraakt en dat is veel kwetsbaarder en veel minder veilig en veel minder betrouwbaar en heeft een veel minder grotere naam dan Bitcoin. Maar normaal gesproken zie je wel dat crypto op een gegeven moment mee herstelt als Bitcoin echt weer naar grotere hoogtes gaat. Nou, in dit geval heeft Bitcoin alweer een nieuwe all-time high gemaakt eerder dit jaar ten opzichte van die 4 jaar terug. Maar is crypto eigenlijk achtergebleven? En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat er geen vehicle is, in ieder geval zeker niet rond die periode, toen was die er nog niet, ook voor crypto, altcoins in dit geval, om die toestroom te gaan voelen en te ervaren, waardoor het lekker omhoog gepompt kan worden. Dat moet allemaal van retail komen. En dat zijn mensen zoals jij die luisteren. En die zijn natuurlijk veel minder vermogen en dan gaat om veel kleinere bedragen. Zeker niet om miljarden per dag. En dat is wat deze spot Bitcoin ETF mogelijk heeft gemaakt voor het Bitcoin netwerk en dus ook voor de Bitcoin prijs. Nou, 16 mei 2024 Hè, want we zijn natuurlijk in 2024 zijn we stapjes aan het maken met wat er allemaal gebeurd is. En vanaf die periode vanaf 10 januari tot en met eigenlijk eind maart was het alleen maar bullish nieuws rondom de spot Bitcoin ETF. Hè. Het kon allemaal niet op. Iedereen was alweer gigantische bedragen aan het noemen wat er met Bitcoin ging gebeuren. En uiteraard vergeten ze dan eventjes de marktwerking, de vrije marktwerking die plaatsvindt op het moment dat prijzen omhoog gaan. Zitten natuurlijk heel veel mensen in Bitcoin langere tijd geleden. Er zitten natuurlijk mensen al heel lang in. En die zien op het moment dat er nieuwe all-time highs gemaakt worden, zien ze een stukje mania in de prijs plaatsvinden. Een stukje overbought levels. Hè, dat er te veel gekocht wordt ten opzichte van wat er verkocht wordt. En dan zie je mensen vaak, ook traders, maar ook mensen zie je dan winstpak. Traders zijn natuurlijk ook mensen, maar die werken meer vanuit een soort van standaard model met bots. En die kijken niet zozeer naar de emoties die ze ervaren, maar die proberen gewoon zo snel mogelijk fiat winst te maken. Waar mensen die al een langere tijd in Bitcoin zitten, dit gewoon zien als een mooi moment om een gedeelte van hun stack te verkopen, om alvast wat winst te pakken, zodat ze bij een potentiële bear market weer een langere tijd kunnen uitzingen. Maar goed, 16 mei 2024 is er ook weer wat gebeurd. En ik quote eventjes de titel van het artikel. The Senate passes resolution to overturn SAB 121. Dus SAB, S-A-B, 121. 12 Democratic senators voted in favor to pass the resolution on Thursday. Dit was op 16 mei. Nou, wat betekende dit nou precies? En ik quote even uit het rapport. SAB 121, dus SAB 121, is een richtlijn van de Amerikaanse SEC, de Security and Exchange Commission, die financiële instellingen verplicht om zowel een verplichting als een overeenkomstig activum voor beheerde cryptocurrencies op hun balans te rapporteren. Dit noemen ze crypto briefing. Dit is bedoeld om risico's te beperken en de transparantie en beleggersbescherming te vergroten, zogenaamd in ieder geval. De Senate, in dit geval de Verenigde Staten, heeft een resolutie aangenomen om SAB 121 in te trekken vanwege zorgen over de lasten voor financiële instellingen, wat hen zou kunnen verhinderen om bewakingsdiensten voor digitale activa aan te bieden. Voorstanders menen namelijk dat de richtlijn het te duur maakt voor banken om crypto-activa te beheren. Oké, en ik wilde dit even in de podcast opnemen omdat ik op internet, zowel op LinkedIn, Twitter als op andere kanalen, een hoop onzin hierover voorbij heb horen komen en mensen die het niet goed begrepen. Dus ik ga het even goed uitleggen wat hier aan de hand is. De SAB 121 is dus al een wetgeving die in gang is, hè? Dus die is al in het verleden gecreëerd en geschreven. En de Amerikaanse Security and Exchange Commission die moet erop toezien dat dat gebeurt. Nou, dat betekent dus in dit geval, wat je net al even uit mijn quote hebt kunnen horen, dat banken geen mogelijkheid hebben, geen gelegenheid hebben om Bitcoin en crypto activa te beheren en of aan te bieden aan hun klanten. Nou, de reden waarom ik deze podcast natuurlijk begonnen ben met de Spot Bitcoin ETF is natuurlijk omdat partijen zoals BlackRock en Fidelity, wat gigantisch machtige partijen zijn wereldwijd, wel toestemming hebben gekregen van het SEC om in dit geval Bitcoin voor hun klanten in een bepaalde vorm te gaan beheren. In dit geval conform Spot Bitcoin ETF. Een instrument, een vehicle, zodat hun klanten exposure hebben tot Bitcoin. En deze wet en regelgeving zorgt ervoor dat banken en andere financiële instellingen op geen enkele wijze ook hetzelfde kunnen gaan betekenen voor hun klanten. En op het moment dat jij dus 3-4 maanden lang al die financiële slagkracht, al die power Bitcoin in ziet gaan, je ziet niet alleen dat de prijs enorm toeneemt, maar je ziet dus ook dat allemaal spelers flink geld verdienen aan de hand van het Bitcoin-netwerk, dan komt het natuurlijk zover aan dat andere financiële spelers zeggen, hey, maar wacht eventjes, nu kunnen BlackRock, Fidelity & Co. die kunnen een significant concurrentievoordeel creëren, realiseren ten opzichte van andere financiële instellingen, omdat zij niet echt financiële instellingen zijn. Kunnen daardoor dus eigenlijk, mogen zij al de fun hebben met betrekking tot Bitcoin. En wij kunnen op geen enkele wijze meedoen met al deze financiële slagkracht. Dus die banken die hebben natuurlijk geklaagd achter de schermen. Want die willen natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Kijk, iedereen denkt, en dat merk ik vaak ook op mijn LinkedIn post, dan krijg ik heel veel reactie en pushback. Als jij denkt dat de overheden Bitcoin gaan goedkeuren, dan ben je niet goed bij je hoofd. En of als jij denkt dat banken zomaar leidzaam gaan toezien en bla. Nee, natuurlijk denk ik dat niet. Wat ik denk, en daar komen we later in de presentatie ook op aan, is natuurlijk game theorie en prisoner's dilemma. Uiteindelijk, aan het einde van de dag, zijn het incentives that drive behavior. Incentives in our world is money. The incentive is money. Oftewel, als banken, financiële instellingen, die willen simpelweg gewoon geld verdienen. En als zij denken dat Bitcoin een vehicle is waarmee zij geld kunnen gaan verdienen, dan gaan ze dat gewoon doen. Dan willen ze dat gewoon realiseren. Nou, is er dan een overheid die zegt van ja, maar wij willen niet dat jullie dat doen, want dan komt onze dollar misschien wel in de problemen of onze euro misschien wel in de problemen. Ja, nee, inderdaad, dat zie je inderdaad gebeuren. Maar dat betekent niet dat dat ook blijvend is. Want wie zijn er nou uiteindelijk in control? Uiteindelijk is het financiële slagkracht dat bepaalt wat een politieke leider links of rechts zegt. Want uiteindelijk is financiële slagkracht wat hem aan de macht brengt. En uiteindelijk zijn het ook de mensen, zeker in democratische situaties, die bepalen wie er aan de macht komt. Dus als de mensen iets willen, de klanten dus in dit geval iets willen, dan willen die bedrijven dat voor hun klanten realiseren. En die bedrijven hebben de financiële slagkracht om de mensen op de juiste posities aan de macht te krijgen. Dus, in dit geval jongens, die SAP 121 was dus een richtlijn om banken te voorkomen dat zij ook mee konden doen met dit pleziertje wat we dan Bitcoin en crypto noemen. Maar de Senaat heeft dus een resolutie aangenomen om SAB 121 in te trekken vanwege hun zorgen over die lasten voor die financiële instellingen. En dat is heel interessant, want dat was dus uiteindelijk, dat was op 16 mei, hebben zij dus gestemd en hebben zij gezegd, jongens, dit kan zo niet langer. Banken moeten ook toestemming krijgen. Nou, waarom wint zo'n stemming? Hè? Want dit is natuurlijk dit gaat tussen de Republikeinen en de Democraten. Uiteindelijk wint het natuurlijk omdat daarachter financiële slagkracht zit. Dat kunnen zomaar die banken zelf zijn. Die financieren die mensen van hey, stem jij eens ten faveur van ons. Want wij willen ook meedoen met deze industrie. En toen kreeg je plotseling de spot Ethereum ETF goedkeuring op 23 mei 2024. En ik kijk hier naar een artikel, weer een print screen van een artikel. De US SEC, dus wederom de Security and Exchange Commission, approves exchange application to list spot Ether ETF's. Nou dames en heren, ik zit dag en nacht in de research van de Bitcoin en crypto industrie. En het leek erop dat de spot Ethereum ETF niet goedgekeurd ging worden. En dat heeft uiteenlopende redenen. Daar ga ik nu even niet op in. Als je daar meer over wil weten, dan adviseer ik je om gewoon rustig lid te worden van de crypto en SEC community, waarin wij dit dus dagelijks bespreken, waardoor jij door deze leercurve heen kan en zelf ook on point bent met betrekking tot alles wat er gebeurt in die space. Maar dat even terzijde. De US SEC approves exchange application to list spot Ether ETF's. Oké. We hadden allemaal de verwachting dat het niet ging gebeuren, maar plotseling gebeurde het dus wel op 23 mei 2024. En let wel dat wat ik net zei over die SAP 121, dat op 16 mei, dus vlak daarvoor, is daar een stemming geweest en is dat veranderd. En vervolgens, jongens, vlak voor deze goedkeuring van die spot Ethereum ETF, ging daar nog iets anders aan vooraf, namelijk de FIT 21 bill, de FIT 2-1 bill. En ik kijk hier naar een printscreen van een artikel. The House passes Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act with overwhelming bipartisan support. En ik lees even verder. FIT 21 represents an unprecedented joint effort to deliver critical consumer protections and foster innovation in the US digital asset ecosystem. Oké, nou, we zitten natuurlijk in de Nederlandse podcast en ik krijg nog wel eens de kritiek dat ik te veel Engelse termen gebruik. Dus ik heb even uit het rapport weer een stukje gequote en dat heb ik vertaald naar het Nederlands. En we kijken hier, en ik lees het nu even voor, FIT 21 bill approved, goedgekeurd. De door de Republikeinen geleide Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, bekend als FIT 21 Act, werd aangenomen met bipartisane stemming van 279 voor en slechts 136 tegen. Opvallend is dat 71 democraten de wet steunden, waaronder voormalig voorzitter van het huis Nancy Pelosi. Nog eens 133 democraten stemden tegen. Onder de republikeinen stemden slechts 3 tegen de wet en nog eens 208 steunden de wet. De wet is toegesneden op digitale activa en biedt een ongekend kader voor de industrie. FIT 21 stelt definities op voor crypto-activa en verdeelt de verantwoordelijkheid tussen de Commodity Futures Trading Commission, de CFTC, en de Security and Exchange Commission, de SEC. De regels zouden de CFTC, die als vriendelijker voor de industrie wordt beschouwd, meer jurisdictie over de sector geven. Definities bepalen of een actief of een actief onder toezicht van de SEC of de CFTC valt. Oké, mocht je al langer in de Bitcoin en of crypto-industrie actief zijn, dan weet je dit. Anders hoor je het nu van mij. De CFTC, dat is een orgaan in de Verenigde Staten, die is te alle tijden veel positiever geweest ten opzichte van de Bitcoin en crypto-industrie dan de SEC. En dat heeft ermee te maken wie dat natuurlijk controleert en wie daar aan de macht staat. Anyways, dit was zo'n opvallende stemming, want dit is een bill die uiteindelijk ervoor zorgt dat de wetgeving en de legislatie veel positiever ten opzichte van de Bitcoin- en crypto-industrie komt te staan, waardoor er veel meer mogelijk is om te ontwikkelen en waardoor er dus ook veel meer kapitaal richting Bitcoin en crypto kan gaan. De reden waarom dit zo interessant was, was omdat de Democraten, Senator Warren, zij heeft meerdere keren in de pers aangegeven zwaar anti-Bitcoin en crypto te zijn, te zeggen dat alle banken achter haar stonden en dat ze een crypto-army aan het bouwen was om dat tegen te gaan. Dus een anti-crypto-army. En dat is constant in de pers gekomen. Dus alle mensen die Bitcoin en of crypto een warm hart toedragen, die waren bezorgd om de wet en regelgeving in de Verenigde Staten. Want dat is natuurlijk een toonaangevend land. Het is de grootste economie van de wereld. En het is vaak een voorbeeld van wat Europa uiteindelijk gaat doen. Dus als daar de wetgeving negatief ten opzichte van Bitcoin en crypto werd ingediend, ja, dan weten we zeker dat in Europa wat nog veel conservatiever is, veel meer achter de feiten aanloopt en eigenlijk zichzelf op een hele matige manier uiteindelijk straks obsoliet maakt ten opzichte van de wereldeconomie. Maar hey, dat moet Europa dan maar zelf weten. Ja, daar maakten mensen zich gewoon zorgen om. En als je dan dus ziet dat er in dit geval dus 71 democraten pro-Bitcoin en crypto-legislation waren, uiteindelijk zich dus aansloten bij de FIT 21 Act, die gecreëerd is door de Republikeinen, dan weet je één ding zeker. Hier is een shift gaande. Hier is een enorme shift gaande achter de schermen, waarbij democraten zijn gefinancierd, CQ omgekocht. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat het corrupt is, maar ze zijn in ieder geval op de vingers getikt. Jongens, deze wetgeving moet worden goedgekeurd, want anders loopt Amerika achter de feiten aan. En wij willen juist al het kapitaal dat nu door Bitcoin en crypto wordt aangetrokken, omdat daar allemaal slimme mensen in werken en allemaal entrepreneurs nu op dit moment businesses aan het zetten. Wij willen dat kapitaal naar ons toe trekken, want dan kunnen wij in Amerika groter maken weer ten opzichte van alle andere continenten die achterblijven met dit soort zaken. Dus op het moment dat dit werd goedgekeurd, dan zag je dus ineens, dit was 2 of 3 dagen voordat we dus die spot Ethereum ETF is plotseling werd goedgekeurd. Nogmaals, wij zaten er dag en nacht op en het leek er echt, het had er alle schijn van dat die spot Ethereum ETF niet werd goedgekeurd. En toen uiteindelijk deze stemming verrassend helemaal in het voordeel ging van die act, toen wisten we eigenlijk zeker, achter de schermen is er op de vingers getikt. Het gaat om gigantisch veel geld. En uiteindelijk zijn de democraten bang dat als ze te veel anti-Bitcoin en crypto zijn, dat ze daarmee simpelweg te veel stemmen verliezen. En dan kom je weer bij dat argument uit wat ik net al eventjes heb uitgelegd, waarbij mensen op LinkedIn en op Twitter allemaal roepen, joh, dat gaat nooit goedgekeurd worden. Het zal altijd gekild worden door de overheid en bla 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 bla. Nou, volgens mij toon ik nu allemaal feiten aan dat dat gewoon gelul is. Überhaupt die spot Bitcoin ETF goedkeuring is al een teken dat ze het niet meer tegen konden houden. Jongens, die strijd is al zo lang gaande. Er is al jarenlang is die spot Bitcoin ETF ingediend en elke keer is die afgekeurd. Maar op een gegeven moment is de druk zo hoog, hè, van die skippiebal die onder water wordt gehouden, van allerlei intelligente mensen die allemaal in Bitcoin en crypto stappen met enorm veel vermogen. Ook zij kunnen daarmee politieke slagkracht creëren, want het gaat gewoon aan het einde van de dag om geld. En toen die FIT 21 builders werd goedgekeurd in de Verenigde Staten, ja, ging eigenlijk de vlag uit in de Bitcoin en crypto-industrie, want toen was wel duidelijk van oké, wacht even, de politieke slagkracht wordt nu alsmaar groter en het gaat zelfs straks een rol spelen in de verkiezingen. En daar kom ik natuurlijk zo op terug. Wel wil ik nog even zeggen, 3 juni, dat Biden een veto heeft uitgebracht tegen, en ik kijk eventjes naar een artikel waar ik een printscreen van heb gemaakt, Biden veto's House and Senate votes on SEC's anti-crypto resolution. Dus Biden, uiteraard de president op dit moment en de leider van Blauw Amerika, de Democraten, die heeft aangegeven dat hij het niet eens was met die regel die we eerder besproken hebben, namelijk die op 16 mei uiteindelijk met stemmingen werd tegengegaan, de SAB 121 rule, de Sub 121 rule. Die heeft hem dus gevetoed. Dus dat geeft aan dat de wereld weer een signaal krijgt, want dit heeft natuurlijk in allerlei kranten en allerlei media gestaan, dat Biden nog steeds niet pro-Bitcoin en crypto is. En dat houdt in dat geeft een signaal aan de wereld. En dan komen we dus nu terug bij Trump, waar ik het begin mee aftrapte. En waarom ik ook, want ik heb heel veel research gedaan naar alles wat er de afgelopen weken is gebeurd. Natuurlijk ook naar al deze wet- en regelgevingwijzigingen. Maar als je dus teruggaat naar Trump, die gaat dus op dit moment in zijn presidentsverkiezingen, en hij staat dus ruim voor in de peilingen, just FYI, Donald Trump commits to championing Bitcoin mining in DC. Trump met with the largest Bitcoin miners in the country today, pledging to support them on the global stage. Oké, wauw. Dus wat je nu ziet gebeuren eigenlijk. In eerste instantie waren Biden en Senator Warren, dat zijn grote namen in blauw Amerika, in het democratische gedeelte van Amerika, die zijn ook aan de macht. Die hebben de afgelopen maanden alleen maar anti-crypto gedaan. Ze dachten dat ze aan het winnen waren en ze dachten dat ze ook genoeg ondersteuning hadden van de banken, omdat banken ook niet altijd even positief staan ten opzichte van Bitcoin en crypto, omdat het mogelijk hun bestaansrecht iets wat kiele maakt. Anyways, kennelijk is daar dus een shift gaande achter de schermen, dat uiteindelijk democraten zijn overgelopen in deze visie en zich aan hebben gesloten bij de republikeinen. De wet en regelgeving zachter hebben gemaakt of beter hebben gemaakt voor Bitcoin en crypto, zodat Amerika eigenlijk een soort gezicht wordt van, kom maar naar ons toe. Draag jij Bitcoin en of crypto een warm hart toe? Kom dan maar naar ons toe, want wij zijn onze wet en regelgeving aan het passen, zodat je bij ons heel veel kansen en mogelijkheden hebt. En Trump is kennelijk ook wakker geworden, want die heeft opgemerkt dat Biden dus nog steeds domme dingen roept in de media en dus anti deze gigantische industrie is. En hij heeft er zelfs een stokpaardje van gemaakt in zijn campagne en is dus al meerdere keren positief geweest over Bitcoin en crypto door daar dingen over te roepen. Maar in dit geval is hij dus gisteren met de grootste miners van het Bitcoin netwerk heeft hij afgesproken, voor de mensen die niet weten wat dat betekent. Bitcoin bestaat uit een gigantisch netwerk met specifieke spelers. Een van die groep spelers, dat zijn gewoon de houders, de investeerders en de mensen die in Bitcoin handelen of met Bitcoin betalen. Mensen zoals jij en ik. Dat zijn de gebruikers van het netwerk. Maar om de gebruikers veilig en censorship resistant te houden, zodat jij te alle tijden gebruik kan maken van het netwerk zonder dat die gehackt wordt of zonder dat er meer Bitcoin gemaakt kan worden, heb je een soort van beveiligingsmechanisme nodig in dat netwerk dat gedecentraliseerd gestructureerd is. Dat zijn de nodes en dat zijn de miners. Nou, de nodes, dat kan iedereen zijn. Iemand kan gewoon een computer aansluiten, de Bitcoin software draaien en dus zijn rol spelen in het netwerk om het netwerk gedecentraliseerd en veilig te houden, zodat alles wordt gecheckt, constant. Maar de miners, dat is een aparte industrie, dat zijn degenen die de blokken uiteindelijk minen door in eerste instantie elektriciteit van de echte wereld te gebruiken, de strijd aan te gaan met de andere miners, dus krijg je een concurrentie. En degene die het meest maximaal heeft aangetoond te kunnen werken en uiteindelijk de strijd heeft gewonnen met de andere miners, die mag het eerstvolgende blok minen. En daarmee houden we dus het netwerk veilig met hash rate, zoals we dat noemen, met real world energy. Dus die gasten, al die bedrijven die wereldwijd verspreid zitten, die zijn mega belangrijk om Bitcoin tot een langetermijn succes te laten zijn of komen of blijven. En als jij als land langzaamaan positiever wordt ten opzichte van Bitcoin, dan zal je ook na moeten denken over jouw rol in de mining-industrie. Want op het moment dat bij wijze van spreken Rusland Bitcoin koopt of China Bitcoin koopt, dan kan je er vergif op innemen dat zij ook miningcentrales opzetten, omdat zij daarmee min of meer het heft in eigen handen kunnen nemen als dadelijk Bitcoin inderdaad de Global Reserve Asset wordt. Let wel, ik heb hier meer podcasts over opgenomen. De Global Reserve Asset is op dit moment nog de staatsobligatiemarkt van de Verenigde Staten, maar natuurlijk ook de staatsobligaties van China, van Europa, et cetera, et cetera. Dat is op dit moment de basislaag en dat bestaat volledig uit schuld, wat op dit moment natuurlijk gigantisch uit de hand aan het lopen is. Maar dat kan je allemaal in andere podcasts luisteren. Op het moment dat men zich te veel zorgen maakt om de situatie in de wereld dat helemaal van schuld afhangt, zou het kunnen leiden dat centrale banken zoals ze nu doen in plaats van die staatsobligaties dus goud gaan kopen. En waarom kopen ze dan goud? Omdat goud neutraal is. Die staatsobligaties die ze kopen om hun eigen fiat currency te ondersteunen, die is natuurlijk niet neutraal. Dus als je staatsobligaties van de Verenigde Staten koopt en zij kunnen dat zonder pardon confisceren, dan ben jij al je vermogen kwijt. Of zij kunnen er zonder pardon gewoon meer van maken, waardoor het in waarde minder waard wordt richting de toekomst en jij dus de asset die jij op je balans hebt staan in waarde ziet verminderen. Dus kopen mensen, in dit geval centrale banken, kopen ze vaak goud om een gedeelte daarvan met goud ondersteunen, wat als neutraal kunnen ze in eigen beer houden en kan niemand makkelijk in waarde laten verminderen. Bitcoin is een neutrale, gedecentraliseerde vorm van geld. En dus kan dat in de toekomst ook een rol gaan spelen om hun balans meer waarde te geven. En dat maakt, omdat Bitcoin dus ook neutraal is en ook niet unconfiscatable, je kan het niet afpakken, maakt dat een erg interessante opties in de toekomst voor dit soort landen. Maar voordat ze hun vingers daar eens aan gaan branden, zullen ze waarschijnlijk eerst naar de mining-industrie gaan kijken. Want je moet ook een rol spelen in het netwerk om zeker te weten dat het netwerk straks ook veilig is als jij straks een gedeelte van jouw vermogen als land zijnde erin gaat proppen. Nou, Donald Trump is inmiddels daarmee bezig. Dus dat is natuurlijk heel interessant. En hij heeft een bericht de wereld ingeslingerd waarop stond, en ik quote, "Vote for Trump. Bitcoin mining may be our last line of defense against a central bank digital currency." Dus hij spreekt zich uit tegen de CBDC. "Biden's hatred of Bitcoin only helps China, Russia and the radical communist left. We want all the remaining Bitcoin to be made in the USA. It will help us be energy dominant." Oké, even los van waar je staat en of jij voor blauw of rood Amerika bent, want ik ben daarin neutraal, want het interesseert me uiteindelijk geen reet, want ik ben wat dat betreft anti-politieke voorkeur, want ik wil gewoon het liefst zo min mogelijk politiek en zo min mogelijk overheid. Maar in dit geval gaat het mij om de zaak die wij op dit moment aan het maken zijn voor Bitcoin massale en wereldwijde adoptie. En als de grootste economie van de wereld op dit moment een presidentskandidaat heeft die bovenaan staat in de peilingen, die zo nadrukkelijk naar voren komt in zijn marketing pro-Bitcoin, dan geeft dat een signaal af van, hey, wacht even, hij denkt ook na hierover, hoe kan ik president worden en hoe kan ik Amerika tot een succes maken? En hij gelooft dus dat hij zich zo moet uiten over Bitcoin en heeft dus in dit geval specifiek met de mining-industrie afgesproken. En dat is wat op dit moment, denk ik, de boel volledig in gang heeft gezet. Want nu kan Biden of Blauwe Amerika bijna niet achterblijven. Ze konden al niet achterblijven met die laatste wet en regelgeving. Yes, Biden heeft hem wederom gevetoed. Maar die andere zag je dus al dat een gedeelte van Blauw Amerika zich bij de Republikeinen aansloot in die stemming. Om uiteindelijk in te zien van, wacht even, volgens mij moeten wij ons hier gewoon achter gaan sluiten. Want dit zorgt voor zulke extra economische en financiële slagkracht dat Amerika weer die superpower kan, nou ja, blijven extra woorden of extra kracht bij kan zetten door simpelweg met deze industrie samen te gaan werken. En ik heb er dus wat rapporten op nageslagen, zodat ik ook even naar jullie toe kan aantonen, ja, wat nou precies de data is, hè? En dan heb ik hier, ik zit naar een sheet te kijken die ik zelf heb voorbereid, de Bitcoin en crypto gebruikers in de Verenigde Staten. Komt van een rapport, 2024 Cryptocurrency Adoption and Sentiment Report. Je kan hem gewoon vinden. Ik zal hem ook wel even in de show notes zetten als ik het niet vergeet. Maar de key findings van het rapport, en ik quote even in het Engels, dus mocht je het niet makkelijk kunnen volgen, dan kan ik het in het Nederlands nog even herhalen, maar cryptocurrency awareness and ownership rates have increased to record levels. 40% of American adults now own crypto. Up from 30% in 2023, this could be as many as 93 million people. 93 miljoen mensen binnen de Verenigde Staten, naar verwachting, hebben Bitcoin en of crypto of allebei in hun bezit linksom of rechtsom. Among current crypto owners, around 63% hope to obtain more cryptocurrency over the next year. Their most desired currencies were Bitcoin, Ethereum, Dogecoin en Cardano. The rate of crypto ownership by women has surged from 80% a year ago to 29% at the start of 2024. 21% of the non-owners said the anticipated Bitcoin ETF makes them more likely to invest in cryptocurrency. This means as many as 29 million more Americans could join the market soon. En nog een laatste, 46% of America thinks Bitcoin ETF approvals in 2024 will positively impact the blockchain industry. Those who currently own cryptocurrency are even more likely to be optimistic. Alright, dit rapport is inderdaad eind 2023 aangekomen, dus dat wordt allemaal waarschijnlijk komend jaar wordt dat vernieuwd. Maar zoals je hier kunt zien, en dit is waarom ik die data deel, als zo'n gigantische grote hoeveelheid er baat bij heeft dat Bitcoin en of crypto positief wordt ontvangen in de Verenigde Staten, dan zie je dus niet alleen dat het dus de mensen zijn, jij, mensen als jij en ik, die daar dan voor stemmen. Deze mensen, dat zijn natuurlijk allemaal potentiële klanten van de ondernemers die in deze industrie werken. Dus deze industrie heeft er baat bij om al hun financiële slagkracht dat zij weer hebben te gebruiken om dit politiek te beïnvloeden. En dat is wat er achter de schermen op dit moment gebeurt. En op dit moment is dus Trump degene die voorop loopt in de peilingen, dusdanig flink beïnvloed op een positieve manier, dat hij zegt van, hé, wacht even, ik kan dus al deze mensen achter mij krijgen, want het zijn er dus minimaal 50 miljoen in de Verenigde Staten die op dit moment pro-Bitcoin en crypto zijn. En naar verwachting van het rapport kan dat al oplopen tot 93 miljoen, of zijn dat er op dit moment al 93 miljoen, en kan dat nog eens oplopen met 29% meer. Dus dan kom je op 120 tot 130 miljoen mensen die uiteindelijk dan voor de kandidaat gaan stemmen die als positief mogelijk is ten opzichte van Bitcoin en crypto. Dit zijn gigantische hoeveelheden en dit maakt dus ook dat ik altijd zo moe word van die discussies. Ja, overheden gaan het niet goedkeuren of accepteren, bla 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 bla. Luister nou even. Het overheden, dat zijn mensen die komen en gaan. En die mensen willen maar één ding, dat is aan de macht zijn en aan de macht komen. En hoe kom je aan de macht? Met zoveel mogelijk stemmen en of met zoveel mogelijk geld. Zo kom je aan de macht. En dus als een industrie jou in die positie kan brengen, dan ga jij positieve dingen roepen over die industrie. En ga je uiteindelijk woord houden? No one knows. Ik zou zeggen, politici zijn niet te vertrouwen. In mijn ogen zijn ze nooit te vertrouwen, want zij waaien altijd met de wind mee die op dat moment waait, right? Dus in dit geval is dat een pro-Bitcoin en crypto wind. Maar it's besides the point. Het gaat er in dit geval even om dat hier dus zoveel vermogen in zit dat het unstoppable is. En dat is die game-theorie waar ik vaker over gesproken heb. En zometeen dus nu en nu dus ook wat meer over wil zeggen. Dus what's next? Game theorie. Nou, voor de mensen die luisteren en die niet weten wat dat betekent. Game theorie is een tak van de wiskunde die de studie van strategische interacties tussen rationele besluitvormers onderzoekt. Het analyseert hoe individuen of groepen keuzes maken die elkaar beïnvloeden. Met als doel het voorspellen van de beste uitkomst voor elke deelnemer, rekening houdend met de mogelijke beslissingen van anderen. Dit wordt vaak toegepast in de economie, politiek, biologie, om complexe beslissingsprocessen te begrijpen. Nou, er is heel veel werk gedaan met betrekking tot Bitcoin over deze game theorie. En eigenlijk hebben we dat zojuist allemaal al besproken. Wat het in dit geval betekent, niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook buiten de landsgrenzen van de Verenigde Staten, dus ook Europa, China, Rusland. Er is een soort, weet je wel, op het moment dat jij het als eerste accepteert, loop je mogelijk wel het meeste risico. En daarom zie je dat de eerste vaak het langste duurt. Dus het duurt lang voordat de eerste een positie inneemt met betrekking tot Bitcoin. Maar als je eenmaal gaat, dan met het vermogen dat jij instapt, creëer je zo'n enorme waardetoename van het netwerk en prijstoename van het netwerk, dat de volgende die instapt al een veel hogere prijs moet betalen om deel te nemen aan dat netwerk. Dus op het moment dat iemand die er buiten zit dit nu in de pers ziet gebeuren, in de media ziet gebeuren, dan kunnen zij bijna niet anders dan ook direct Bitcoin te gaan onderzoeken en naar hun eigen mogelijkheden te gaan kijken om misschien een onderdeel te gaan spelen in de mining industry of überhaupt zelfs Bitcoin op de balans te gaan zetten, uiteindelijk. Dat is wat die game theorie min of meer zegt. Van, hey, wacht even, ik kan wel net doen of mijn neus bloedt en Bitcoin vervelend vinden, want ik kan Bitcoin niet printen en ik kan mijn eigen currency wel printen. Dus daarmee verleg ik mijn macht naar een gedecentraliseerd netwerk. Yes, maar als je het niet doet en anderen doen het wel, dan moet je uiteindelijk nog, want de anderen worden dan zoveel rijker, waardoor je heel veel waarde gaat verliezen economisch gezien, waardoor je alsnog met je mes op de keel daar van het netwerk gebruik moet gaan maken. En dan kan je beter weer de eerste zijn. Nou, dat is de game theorie die nu psychologisch bij al deze overheden een rol gaat spelen. En dus denk ik dat op het moment dat het grootste land van de wereld, in dit geval economisch gezien, inmiddels positief richting Bitcoin gaat zijn en zelfs met de mining industrie spreekt om zoveel mogelijk mining capaciteit, dus hash rate, naar Amerika toe te trekken, ja, dan zegt dat dat zij ook een lange termijn plan hebben om uiteindelijk ook wat met Bitcoin te gaan doen. Dan moet Europa wakker worden, dan moet Rusland wakker worden, China, India, alles en iedereen moet wakker worden van wacht even, moeten wij dan ook niet alvast een rol in dat gedecentraliseerde netwerk gaan spelen, op zijn minst door misschien een stukje mining capaciteit naar de overheid toe te halen van dat betreffende land. Dus dat is wat ik denk dat hier gaat gebeuren. En dan krijg je ook nog de Prisoner's Dilemma, wat een aftakking is van de game theorie, dus wat een voorbeeld is. En ik lees even voor. Het Prisoner's Dilemma is een concept in de speltheorie, dus in de game theorie, dat een situatie beschrijft waarin twee individuen elk de keuze hebben om samen te werken of elkaar te verraden. Met de uitkomst dat beide slechter af zijn als ze elkaar verraden in plaats van samen te werken. Het dilemma toont aan hoe rationele besluitvormers soms niet de optimale beslissingen nemen, omdat ze hun eigen belang nastreven in plaats van de gezamenlijke winst te maximaliseren. Het illustreert kernideeën van de speltheorie door de spanningen tussen individuele en collectieve rationaliteit te onderzoeken. Nou, ik denk dat dit fantastisch van toepassing is op wat er nu in Bitcoin gaande is en waarom ik ook deze titel heb gekozen. Wordt 2024 het start zijn van massale en wereldwijde Bitcoin-adoptie? Omdat game theory nu op dit moment vanuit de instituties, want daar is het natuurlijk begonnen. Het is uiteindelijk bij de mensen begonnen. De gebruikers. Mensen zoals wij, die er al vroeg in zaten. Dat zijn de frontrunners geweest van dit krachtige netwerk. Vervolgens worden langzaamaan wat bedrijven wakker. Zie je langzaam wat grotere instituties, wat rijkere mensen. En uiteindelijk vallen al die domino-steentjes steeds verder om. All the way up to the top. Op dit moment hebben we dus al gigantische bedrijven, instituties zoals BlackRock en Fidelity, dat een positieve stance hebben genomen ten opzichte van Bitcoin en zelfs een spot Bitcoin ETF, hebben aangevraagd en uiteindelijk er doorheen hebben weten te duwen bij de SEC, de Securities and Exchange Commission. Nu zie je zelfs dat er een spot Ethereum ETF is goedgekeurd. Je ziet allerlei andere wet en regelgeving dat ten faveur van Bitcoin en crypto is aangepast. En vervolgens zie je de presidentskandidaat die op dit moment vooruit loopt in de peilingen een enorm positieve stance nemen ten opzichte van Bitcoin alleen al. Nou, dus die Prisoner's Dilemma die is gewoon zich letterlijk aan het uitspelen. Want nu moeten er dus rationele beslissingen komen vanuit Biden en Blauw Amerika van shit. Trump die gaat all in pro Bitcoin en crypto. En als wij straks achterblijven, verliezen we alleen daarom al de verkiezingen. Dus hij moet nu een rationeel besluit gaan nemen. Dat is die Prisoner's Dilemma. Hij wil niet. Hij is anti-Bitcoin. Maar hij moet nu bijna wel een pro-stance gaan nemen, omdat hij anders zijn verkiezingen überhaupt op het spel zet en uiteindelijk helemaal niets meer kan doen aan de macht. En zo gaat het een en ander gebeuren. En nogmaals, dit is binnen de landsgrenzen. Wat denk jij dat er gebeurt als Trump dadelijk wint? Alleen maar omdat hij positief over Bitcoin heeft gesproken. Heeft hij misschien een shift kunnen maken naar de meerderheid van de stemmen? Gaat inderdaad die mining-industrie voor een groter gedeelte naar Amerika toetrekken? Gaat misschien volgend jaar roepen dat hij een gedeelte Bitcoin op de balans zet van de Amerikaanse balans? Nou, moet je eens kijken hoe snel het dan gaat. Hoeveel gekte er dan ontstaat rondom Bitcoin en price appreciation, dat andere landen niet anders kunnen dan ook aansluiten. En dat zijn dan al die landen die zo populair in de pers hebben gezegd, we gaan nooit met Bitcoin en we zijn anti. En al die mensen die dat geloven uit de mond van die politici, en die allemaal op LinkedIn, die YouTube warriors en die LinkedIn warriors, die allemaal lopen te droeftoeteren dat het nooit wat gaat worden, die onderschatten het psychologische effect van achter de feiten aanlopen. En die snappen ook niet hoe gigantisch veel economische slagkracht er op dit moment achter Bitcoin en crypto zit. Die onderschatten dat enorm. En als dan eenmaal game theory en Prisoner's Dilemma aan de slag gaan, zou je zien dat als Trump wint, dat daarna vervolgstappen worden genomen. En ik vermoed dat er dan ook ineens heel veel andere landen hun stance gaan veranderen ten opzichte van Bitcoin en crypto. Dus als jij mij dan vraagt, Mark, is dit het jaar? Wordt dit het start zijn? Ik denk absoluut van wel. Het start zijn betekent niet dat het al gelijk leidt tot wereldwijde en massale adoptie. Want dat kan er nog 1,5, 2, 3 jaar duren voordat de andere landen dan uiteindelijk politiek gezien zover zijn en uiteindelijk positiever gaan zijn. Dat de stemmers daar ook meer begrijpen hoe belangrijk dit gaat zijn voor de maatschappij. Want hoe meer Bitcoin-adoptie, hoe meer decentralisatie van geld, hoe meer decentralisatie van macht. Heel simpel. De overheden zullen altijd blijven bestaan en zullen altijd macht hebben. Maar op het moment dat zij Bitcoin op de balans moeten zetten om hun eigen valuta te ondersteunen, dan hebben ze nooit het vermogen om Bitcoin te printen. Dus het wordt steeds moeilijker als hun valuta daar gedeeltelijk waarde vandaan haalt om hun eigen valuta te blijven printen. En dat is inflatie. En inflatie is die hidden tax. Kijk, belastingen, daar stemmen we allemaal nog enigszins voor en daar gaan we een soort van mee akkoord. Maar we gaan niet akkoord met het feit dat centrale autoriteiten gewoon geld printen alsof het niets is en daarmee achter de schermen al jouw waarde en rijkdom wegzuigen aan de hand van inflatie, doordat jouw koopkracht alsmaar minder wordt met betrekking tot jouw spaargeld en met betrekking tot al jouw tot jouw inkomen. Dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Inflatie wordt een heel stuk moeilijker te realiseren voor al die overheden. Dus één ieder die op dit moment luistert, maar überhaupt zou positief moeten staan ten opzichte van deze ontwikkelingen. Want Bitcoin haalt gewoon macht weg bij de centralisatie van geld. En daardoor is ook wordt het een decentralisatie van macht. Heel belangrijk, ik ga deze podcast nu bijna afsluiten, maar ik wilde toch nog even zeggen dat naast de case die we net gemaakt hebben, hebben we ook nog Bitcoin en AI. En ik denk dat dat goed is om te realiseren. Ik denk dat jullie allemaal inmiddels weten hoe populair de term AI is. Hè. Er zijn allerlei mensen die zijn extreem positief over AI en hoe het een productivity boom gaat creëren, realiseren in de economie. Ik denk dat overigens ook. En je hebt natuurlijk de doom en gloom posters over AI en hoe het de wereld gaat overnemen en hoe we uiteindelijk straks slaaf worden van al deze intelligentie. Nou, laat de waarheid een klein beetje in het midden liggen. Ik denk dat je moet realiseren dat AI absoluut, dus de kunstmatige intelligentie, absoluut een voorkeur heeft voor Bitcoin ten opzichte van fiat geld of central bank digital currency of het traditionele banksysteem. Als je alleen al nadenkt dat een AI agent op dit moment zonder moeite een Bitcoin wallet kan downloaden en een Bitcoin wallet kan openen en dus monetaire energie, oftewel geld, kan transfereren over het internet en op geen enkele wijze een bankrekening kan openen en ooit op überhaupt een bankrekening zou kunnen openen. Want die technologie is simpelweg niet daar. Een AI-agent heeft namelijk geen identiteitsbewijs. En dus is ons traditionele financiële systeem is er niet op gebouwd dat AI straks verder zijn of haar rol en potentie kan gaan benutten. Nou, als we dan even kijken naar wat ik opgezocht heb. Nvidia, dat is voor de meeste van jullie wel bekend. Dat is dat bedrijf dat op dit moment natuurlijk ver uit bekend staat om AI-ontwikkelingen, kunstmatige intelligentie en alle dingen aan het ontwikkelen zijn die daarin een toekomstige rol gaan spelen. Hun market cap is op dit moment 3,08 biljoen. Voor de mensen die ook wel eens naar mijn podcast luisteren, ik zeg het ook vaak in het Engels, dus in het Amerikaans is het trillion. Dus het is een gigantische marketcapitalisatie en het blijft ook maar groeien. Nvidia is in 2023 alleen al 235% gestegen in market cap. En in 2024 alweer 152% ten opzichte, dus alleen dit jaar al, 152% gestegen in market cap. Nvidia is by far nu al de andere bedrijven aan het outperformen. En dat komt allemaal door de AI-brand dat daar aan vastgekleefd zit. En dan heb je ook nog OpenAI, die we allemaal ook inmiddels gebruiken. OpenAI is inmiddels ook al 29 miljard waard. En die zijn pas net begonnen. Zijn enorm aan het groeien. En enorm veel gebruikers per maand komen daar er ook bij. Dus als je snapt dat dit, die hele AI-narrative is zo mainstream, is zo in ieders brein, op dit moment wordt dat opgeslokt. Als je begrijpt dat een AI straks gewoon een verlengd soort intelligentie is ten opzichte van het internet, dan begrijp je ook dat geld is de incentive dat alles in beweging brengt. Dus als jij begrijpt dat alles straks digitaal wordt en dat AI zeg maar een next level stap is ten opzichte van het internet dat we kennen, dan zal je ook een global reserve currency of the internet moeten hebben. Bitcoin, door de manier waarop het gestructureerd is, is volledig gedecentraliseerd en kan geloofwaardig een maximale hoeveelheid garanderen door de mining industrie, door het veiligheidslevel dat het kan garanderen en door de verschrikkelijke hoge hoeveelheden nodes die wereldwijd ervoor zorgen dat het Bitcoin-netwerk gedecentraliseerd blijft. Geen enkele andere cryptocurrency is A, op de manier gestructureerd zoals Bitcoin, en B, omdat ze anders gestructureerd zijn, op geen enkele wijze vermogend genoeg om diezelfde veiligheid en decentralisatie te kunnen garanderen als Bitcoin. Dus AI, wat natuurlijk een slimme intelligentie is, zal uiteindelijk een keuze gaan maken voor hetgeen wat hun zo goed mogelijk efficiënt kan laten blijven groeien. Hij heeft een voorkeur voor Bitcoin. Dat kan niet anders, want ze kunnen simpelweg nu al zichzelf programmeren naar een wallet toe. Dit is al aan de gang, AI agents gebruiken al Bitcoin. En ik denk dat je echt je kop uit het zand moet steken als jij denkt dat AI straks niet nog een nog belangrijke rol gaat spelen in de wereld. En dan, als die dat dan dus gaat doen, waar je het dan denk ik mee eens zijn, een voorkeur gaat hebben voor fiat currencies die door een centrale autoriteit worden uitgegeven. Absoluut gaat dat niet gebeuren. En dat brengt mij dus bij het einde van deze case. Wordt 2024 het start zijn van massale en wereldwijde Bitcoin-adoptie? Ik denk het wel. Ik denk dat als jij over 2-3 jaar terugkijkt, dat het allemaal door deze wet en regelgeving die ik net besproken heb, is aangepast, die is ingediend, die in gang is gezet, dat ervoor heeft gezorgd dat deze massale adoptie nu op gang aan het komen is. En retail, de meeste mensen zijn nog slapend achter het stuur. Die hebben nog wat trauma van de vorige Bitcoin en crypto cyclus. Hebben vooral op het laatste moment ingekocht toen de kapper op de hoek daarover begon te spreken. Zijn niet zo slim geweest om zich aan te sluiten bij de crypto en scene community, waardoor ze konden leren wat het allemaal betekende. Wat die FOMO uiteindelijk inhoudt, waar die speculatie vandaan komt. Waarom een prijs te veel in bubbelterritorie gaat komen als de toeristen langskomen en waarom juist daarna de leercurve pas echt begint. Dat is waar je uiteindelijk mee aan de slag moet gaan. Mocht je dat willen, dan weet je ons in ieder geval te vinden. Dan kan je simpelweg even een gesprek inplannen via onze website om te kijken of het leuk is voor jou om ook lid te worden voor de crypto scene community. Maar Bitcoin en AI, dat dat een rol gaat spelen in de toekomst en dat wij massale adoptie daarvan gezien de komende 3 tot 4 tot 5 jaar, dat is voor mij wel duidelijk. En ik denk dat 2024 inderdaad het startsein is geweest waarin alles in gang is gezet. Ik zou willen zeggen, dankjewel op dit moment voor het kijken. Ik stop even met delen, zodat je mij nog één keer heel even ziet. Nogmaals, mocht je genoten hebben van deze aflevering, druk dan even op like op YouTube of op Spotify of op Apple Podcast. Zorg dat je even abonneert. En nogmaals, als je meer van deze kwalitatieve content wil hebben, maar dan in detail van wat dat voor jou betekent en hoe jij daarmee aan de slag kan gaan, dan adviseer ik je om lid te worden van de Crypto Unseen Community. Kijk even op onze website cryptounseen.com voor Bitcoin en Financial Education only, zodat jij beter voorbereid bent voor alles wat gaat komen. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en tot snel!